Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar wat die verschuivingen dan precies inhouden, waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag ga ik in gesprek met Jorg Grim van de gelijknamige galerie Grim Gallery. Jorg is eigenlijk de enige in Nederland die 3 vestigingen heeft van zijn galerie. Zowel 2 in Amsterdam als 1 in New York. En doet mee aan alle internationale beurzen, voor zover die open zijn op dit moment. Maar is dus volledig op de hoogte van wat er in de internationale markt gebeurt en is daar ook een speler. En nu is er natuurlijk ongelooflijk veel aan de hand. Dingen die we niet lezen in de krant, dingen die we niet zomaar te horen krijgen als niet iemand ons dat vertelt. En daarom vind ik het heel erg leuk, Jorg, om met jou een gesprek te gaan.
Dankjewel.
Welkom. Heel
Dankjewel.
Leuk. Goed, nou, mijn eerste vraag is het volgende. We hebben in een eerdere podcast heb ik Joost Bosland van Stevenson Gallery, een Zuid-Afrikaanse galerie, die hier ook een vestiging heeft gesproken. En die vertelde over het verschil tussen het koopgedrag in Nederland en eigenlijk een groot deel van de rest van de wereld. Nu is in Amerika het een van de eigenlijk de belangrijkste markt voor kunst. Dus mijn vraag is, hoe ervaar je dat en hoe ga je daar dan mee om als Nederlander?
Dat is een hele brede vraag, maar in wezen is het zo dat er wel heel groot veel gekocht wordt, ook in Nederland. Alleen mensen zijn vaak veel stiller over het aankoopgedrag. Dus er is een heel grote groep verzamelaars, toch wel groot, die internationaal aankoopt op internationale veilingen, bij grote galeries in het buitenland. En die doen eigenlijk nauwelijks mee aan de Nederlandse kunstmarkt. En dat is een gemis. En hoe je dat tegen kan gaan, dat is een continue onderzoek.
Maar dat snap ik. Maar ik begrijp wat je zegt. Alleen, ik denk dat wat Joost, die komt natuurlijk andersom. Hè? Die komt vanuit Zuid-Afrika, komt hij hier naartoe en het viel hem niet mee. En natuurlijk is hij een nieuwkomer. Maar, maar los daarvan, wij als Nederlanders, dat is wat hij aangaf, geven we gemiddeld minder geld uit aan kunst dan in het buitenland gebeurt. Dus op een andere manier.
Het is niet helemaal correct, omdat het aanbod moet er zijn voordat het gekocht kan worden. En simpelweg is het een kip-en-ei verhaal, dat als het aanbod er niet is, mensen het ook niet kunnen kopen. Dus als iemand nu bijvoorbeeld voor 1 miljoen euro een schilderij wil kopen in Amsterdam, dan is dat praktisch onmogelijk.
En die heb jij wel?
Nee, niet per se. Maar het is meer dat iemand, want je wil natuurlijk ook nog keus. Dus stel dat iemand als doel heeft, ik ga 1 miljoen euro uitgeven aan een schilderij. En ze gaan naar een stad als Londen of New York of Hongkong. Dan zijn daar tientallen galeries die hun kunnen bedienen en die hun een heel menu aan mogelijkheden kunnen geven. En dat is een hele andere aanpak dan wat Nederland te bieden heeft.
Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat wij hier in Nederland nooit dat soort aanbod hebben gehad. Dus inderdaad een beetje het kip en het ei verhaal. Ja. Is dat de reden waarom jij naar New York bent gegaan?
De reden is eigenlijk vanuit kunstenaars gedreven bij ons. Dus wij hadden een aantal kunstenaars die geen galerie kregen in New York. En dat waren er op een gegeven moment was dat 2/3 van het programma. En toen hebben we besloten om het zelf te gaan doen.
Waren dat Nederlanders?
Nee, buitenlandse kunstenaars. Voornamelijk, want ons programma is altijd internationaal geweest qua opzet. Van origine zo gegroeid. En vervolgens hebben we de stap gemaakt in 2017 om uit te breiden naar New York.
Wauw. Maar dat betekent dus eigenlijk dat jij je galerie runt volgens een concept dat jij ook wil, dat jouw kunstenaars een breder podium krijgen in de wereld.
Ja, en dat is het enige. Dus wij werken altijd vanuit de kunstenaar, nooit voor de klant. Dus een galerie in wezen is een managementfirma voor kunstenaars. En hoe vertegenwoordig je kunstenaars het beste is door ze zo breed mogelijk platform te geven. En dat kan je zelf doen en ik vind altijd het delen heel handig. Dus bijvoorbeeld iemand uit Londen heeft een Londense galerie nodig. Omdat ook iemand uit Londen het beste de markt in Londen kan bedienen. En de rest is een gevolg. Dus op het moment dat je een platform hebt gecreëerd, of meerdere platforms voor één kunstenaar, dan het gevolg is dat de verzamelaarsgroep kan groeien, omdat het bereik wordt veel breder. En vervolgens neemt dan de vraag toe. En met het toenemen van vraag komen we bij uiteindelijk het geld. En dat betekent wanneer prijzen omhoog gaan.
Ja, en dat betekent dus ook dat je met die kunstenaars, die kregen eerst niet een plek in het buitenland. En toen heb je het zelf maar gedaan.
Ja, of ze verloren een plek, of soms gaan samenwerkingen lopen ook stuk. Dus het kan van allerlei verschillende manieren. Hier hebben we natuurlijk heel prachtig de Rijksacademie en de ateliers. Je ziet dat heel veel internationale kunstenaars op jonge leeftijd naar Amsterdam komen voor een postacademische opleiding. En die vervolgens teruggaan naar hun thuisland. En dat is dan waar dat ook is. En mochten wij dan met kunstenaars gaan werken terwijl ze hier studeerden, dus eigenlijk vanaf het begin, zoeken we daarna altijd partners in hun eigen thuisland. Dan wel in Amerika of in Spanje of Parijs, noem het maar. En in het geval van New York bleek het zo te zijn dat er gewoon een heel grote groep mensen, maar ook hele bekende kunstenaars, zoals Daniel Richter, was jarenlang vertegenwoordigd door David Zwirner. Die samenwerking liep niet meer en nu vertegenwoordigen wij Daniel Richter in New York. Hetzelfde met Michael Redeker, die zat voorheen bij Hauser & Weert, en Andrea Rosen. Andrea Rosen ging dicht een aantal jaren terug, dus hij had toen geen galerie meer in New York. En dat zijn allemaal kunstenaars die zijn al bekend en beroemd en hebben een hele grote markt. En die konden wij daar gaan vertegenwoordigen.
Nou, dat biedt een enorme kans, ook voor jonge kunstenaars die inderdaad vanuit hier dan die sprong kunnen maken naar in wat eigenlijk, zoals ik in het rapport van Art Basel lees, de sterkste markt is eigenlijk al tientallen jaren. Er zit 46% van de wereldmarkt voor kunst gebeurt in Amerika. Maar hoe ben jij daar dan tussen gekomen? Hoe ervaar jij dan het verschil daar tussen het koopgedrag en hier?
Dat zijn twee vragen. Dus hoe ik ertussen ben gekomen, zal ik die eerst beantwoorden. Hoe ik ertussen ben gekomen is eigenlijk, New York is zo groot dat je van niemand, laten we zeggen, toestemming nodig hebt om naar een galerie te beginnen. Dus iedereen, het is een open markt. In Londen is ook een hele grote kunstmarkt. De tweede, geloof ik. Maar gek genoeg is dat veel meer regionaal. En je kan daar als buitenlander nauwelijks echt, je kan het wel doen, gewoon een galerie gaan beginnen. Maar wil je met het respect van je collega's een galerie daar beginnen, dan moet je toch een soort van toestemming vragen eigenlijk. En dan hebben mensen dan daar vanuit Londen toch zoiets van, wat kom je hier eigenlijk doen? En hoezo weet jij het beter dan wij? En in New York is dat niet zo. Dus, en je ziet dat ook aan mensen als David Zwirner, een Duitser, Hauser & Weert, dat zijn Zwitsers. Noem ze allemaal maar op. Heel veel mensen komen van buiten Amerika of buiten New York, hebben daar een galerie. En dus hoe we ertussen zijn gekomen is gewoon doodleuk erheen gaan en proberen om een mooie ruimte te vinden. En gewoon beginnen.
Maar mensen moeten je wel leren kennen. Dus
mensen moeten je wel leren kennen. Dus, en natuurlijk hadden we door deelname aan internationale kunstbeurzen, kenden we natuurlijk al veel mensen, veel verzamelaars. En je gaat natuurlijk van tevoren, het duurt een jaar voordat zoiets uiteindelijk lukt. Dus je bent al aan het praten met mensen en personeel aan het werven. Dus dat is.
Fantastisch dat je zo'n stap hebt gemaakt, dat het ook gelukt is. Sterker nog, je hebt in coronatijd, heb ik eigenlijk ook twee vragen.
Wacht, zullen we even teruggaan, want het tweede deel van de vraag ben ik even kwijt. Er waren twee vragen. De eerste was, hoe kwam je ertussen? En het tweede deel was?
Hoe je het kopersgedrag, het verschil in kopersgedrag tussen de Nederlanders en de Amerikanen.
Amerikanen zien een galerie echt heel erg laagdrempelig in. Dus er zijn heel veel mensen die gaan gewoon op een zaterdag galeries bekijken. Hier in Nederland heb je toch echt nog dat galerie de bekende drempelvrees. En daar lopen mensen doodleuk naar binnen en geven ook heel makkelijk geld uit aan kunst. Dat is natuurlijk wel een grote groep rijke, bemiddelde mensen. Maar het is daar zo dat bijvoorbeeld grote galeries in Chelsea krijgen tussen de 1000 en 1500 mensen per dag. En dat zijn aantallen, dat is in Nederland helemaal niet van toepassing. Dus hier, wij zijn heel blij met 80 bezoekers op een zaterdag. En dan heb je gewoon een drukke dag. Dus dat is een hele andere manier van aanpak.
En maak je dan je keuzes voor wie je daar toont, ook geënt op de smaak van de Amerikanen?
Nee, Nee, dus we hebben echt een galerieprogramma wat gewoon net als hier draait om... gemiddeld heeft een kunstenaar elke 2 jaar een solo tentoonstelling. Daarnaast heb je nog de kunstbeurzen die je doet, of de groepstentoonstellingen, de gecureerde tentoonstellingen. Maar vaak is het wel zo dat mensen eens in de 2 jaar zo aan de beurt komen. En onze huidige galerie is dan heeft een hele grote begaande grond en een kleinere souterrain verdieping eigenlijk. Wat ook een volwaardige ruimte is. Maar afhankelijk van het werk, bijvoorbeeld iemand die in video werkt, gaat beter in een wat kleinere donkere ruimte zitten. Of die makkelijker te verduisteren is dan iemand die hele grote schilderijen maakt en op de begaande grond 400 meter nodig heeft.
Nou, dat is wel grappig, want je hebt het over je huidige space daar. Je zat in de Bowery, ja. En daar ben je begonnen, schuin tegenover het Nieuw Museum, een buurt in opkomst eigenlijk. En je hebt gewoon de move gemaakt om in coronatijd, in maart meen ik, vorig jaar, naar een enorme ruimte in Tribeca te gaan. Dat is wel tegen iedere stroming en wind in. Kan je daar iets over vertellen? Waarom heb je dat gedaan bijvoorbeeld?
Ja, dat kwam op ons pad. Eerst was het, natuurlijk maart begon corona. Toen hadden we nog een hele groot feest eigenlijk in de Bowery locatie. En vervolgens was dat gelijk het einde. Toen ging alles dicht. Nou, allemaal bekend. En toen kwam in mei deze ruimte kwam op de markt in Tribeca. En in juni belde ik. En toen was ik de eerste die belde. En iedereen die was gewoon bezig met weggaan. En toen juli hadden we getekend. En toen hebben wij het kunnen aanhuren. Zonder veel concurrentie.
Maar daarom het feit dat er niet zoveel concurrentie is, betekent dat men toch best wel het water aan de lippen stond, dan wel mensen het risicovol vond om meer te gaan betalen. Dat heb jij niet zo gevonden.
Nee,
want jij
hebt
die stap wel gemaakt.
Ja, ja.
Is dat omdat je daar de middelen voor hebt? Of is dat omdat je...
Nee, want het was nagenoeg... Sorry dat je ontbreekt, maar het was nagenoeg hetzelfde als... De huur was praktisch hetzelfde voor een ruimte die bijna 3 keer zo groot is. Wow. We hebben een enorme korting gekregen. En uiteindelijk was dat maar een hele korte periode van 4-5 maanden... waarin wij die deal hebben gedaan. Wat geluk is achteraf. Want daarna gingen al die huren weer omhoog en kwamen de mensen terug. En het was echt die eerste golf die in New York met name heel serieus was. In het nieuws ook, gekoelde vrachtauto's op straten met overledenen erin. Ja, het was een heftige periode. Maar uiteindelijk hebben we daar ons voordeel mee gedaan. En we hadden het voordeel dat toen ik begon in 2017 op de Bowery, uit voorzorg, om het risico af te dekken, had ik een clausule opgenomen dat ik eigenlijk weg kon wanneer ik wilde uit die ruimte. En dat kwam nu heel handig van pas.
Nou, je bent een grote ondernemer, dat is duidelijk. En je durft het allemaal maar. Ik vind dat heel erg leuk om dat te horen. Wat vind jij in dat geval ook van hoe zie je dan dit jaar? Want je zegt, ik ging veel naar beurzen, ik heb daar ook mijn klanten gekregen. Dus in wezen heb je op tijd nog, voordat corona begon, had je de mensen al, kende je al in New York. Maar dan gaan op een gegeven moment de beurzen niet meer door. En dan moet je alles online gaan doen. Dus hoe heb jij dat meegemaakt? Want je leert geen nieuwe mensen kennen. Hoe scout je bijvoorbeeld nieuw talent? Hoe heb je dat gedaan in het afgelopen jaar?
Ja, ik denk dat een galerie of het galeriewezen is ook heel erg iets wat individuen runnen. En er zijn een bepaalde groep mensen die bij dit soort situaties juist heel erg in zichzelf gaan. En stoppen en de deur dicht doen en wachten. En er zijn anderen die juist gas gaan geven. En het hangt ook van de kunstenaars af wat die willen doen en hoe die erop reageren. Want je bent samen, vorm je een galerie. En wij hebben uiteindelijk toch ervoor gekozen om gas te geven. En juist uit te breiden in deze periode en ook de website te vernieuwen. En de mensen in dienst te nemen die vrij vielen van die eigenlijk prima posities hadden, maar die gewoon op straat kwamen te staan.
En ervaring hadden dus.
En ervaring hadden. En
netwerk.
En netwerk, maar ook mensen die gewoon achter de schermen heel goed een online viewing room kunnen bouwen. En het is ook grappig dat je kon zien bij de internationale beurzen hoe eigenlijk een beurs als Basel het niet zo heel goed heeft gedaan. Die zaten zo gestoeld op hun eigen hele hoge positie. En daarmee kwam ook een bepaalde arrogantie van, het loopt allemaal wel los. Terwijl een beurs als Freeze het eigenlijk veel beter deed. Veel jonger en veel meer harder aan het vechten ervoor. En veel betere OVR's bouwde. En veel meer een soort goede online outreach heeft gedaan. Maar die zaten traditioneel ook natuurlijk met online al beter, met een eigen tijdschrift. En dat greep heel mooi in elkaar over. En ook FIAC bijvoorbeeld was een hele goede viewing room. Die de luisteraars misschien hebben bezocht, waarschijnlijk. Dus hebben galeries echt veel voordeel van kunnen behalen. En uitbreiden via Zoom studio bezoeken doen, daar geloof ik niet zo in. Het is tenzij je natuurlijk de kunstenaar al kent, maar nieuwe kunstenaars aanwinnen. Maar dat hoeft ook allemaal niet in een jaar door te gaan. Je kan ook af en toe gewoon heel even pas op de plaats of even terug of gas terugnemen. Wat er nu bijvoorbeeld gebeurt met Basel Hongkong is dat er... Dat gaat wel door, maar er staan daar 100 galeries en waarvan de meeste uit Azië komen. En van die 100 zijn er 55 ghost galleries. Dus dat zijn galeries uit het Westen die wel hun spullen daarheen sturen, maar die gaan zelf niet. Personeel vliegt niet, eigenaar van de galerie vliegt niet. Maar er komt een assistent van Art Basel in de stand te staan, omringd door kunst waar ze geen klap van weten, met een monitor met een gezicht van iemand waar je dus vragen aan kan stellen. Dan denk ik, doe het niet. Wacht gewoon even, 3 maanden. Want waarom moet het nu?
Wanneer neemt dit plaats?
Dit is nu mei, geloof ik. Ja. Art Basel Hongkong.
Maar er is dus wel veel veranderd. Ik bedoel, als we heel even kijken dan naar de periode voor corona. Toen zaten we best wel een beetje in een padstelling. Ik weet dat er overal in de wereld discussies kwamen over het verschil tussen de top 10 grootste galeries in de wereld, die het eigenlijk volledig voor het zeggen hadden. Het verschil werd steeds groter met hele gebouwen die ze aan het bouwen waren, gewoon ver weg zelfs nog van hun eigen onderwerp. De rest werd een beetje ondergesneeuwd, terwijl die grote groep ook niet, of die hoge groep ook niet zonder de middengroep kan. Hè? Want het scouten van talent is natuurlijk ook weer een ander verhaal. En iedereen had het erover hoe kunnen we dit keren? Hoe kan nou het risico wat je hebt om op Art Basel te staan, waar de kosten voor een Swirner hetzelfde zijn als voor een kleinere galerie. Maar als je de een niets verkoopt, dan redden ze het niet. En voor de ander is dat de verkoop van 1 schilderij heb je het er al uit. Die discussie was er. En opeens met corona is alles omgeturnd. Heb ik het gevoel, is dat iets wat jij kan beamen of zie je dat heel anders?
Nou, voorheen was het al zo, een paar jaar geleden is ingevoerd dat er een glijdende schaal komt. Dus dat een kleine galerie betaalt minder per vierkante meter dan een David Swirner. Dus je krijgt de grote galeries betalen gewoon meer, om een soort belasting op. Daarnaast is het natuurlijk wel dat hele grote galeries steeds meer overwicht krijgen, omdat ze zoveel kapitaal hebben om ook museale tentoonstellingen te creëren. Die van overheidsinstanties niet zomaar weer gesponsord worden. Dus bij de korting op budgetten bij de musea, die moeten toch ergens de financiering vandaan halen. Dus dan zie je dat de grootste 10 galeries verantwoordelijk zijn met hun kunstenaars voor 70%, 75% van alle museale tentoonstellingen. Nou, daar is natuurlijk wel kritiek op aan te merken, want hoe hou je dat evenredig? Kunsthistorisch recht, zeg maar. En daarnaast, ja, qua de beurzen, dat is één ding. Aan de andere kant zie je, hoe hou je een ecosysteem echt levend met kleinere en middelgrote galeries die eigenlijk altijd maar de voeding aanleveren voor die hele grote galeries. Dat verschilt ook per kunstenaar. Dus er zijn hele grote, ik kan niet echt namen noemen, maar bijvoorbeeld er is een hele grote kunstenaar net geswitcht van een mid-sized gallery naar een hele grote. Maar die geeft nog steeds de komende 10 jaar, elk jaar, 1 schilderij aan de vorige galerie. En dat is toch een schilderij van $5 miljoen. Dus die kan, dat is dan de komende 10 jaar... als een soort voetbaltransfer-achtige situatie, zie je dan dat iemand in ieder geval nog de komende 10 jaar weet dat hij zijn huur kan betalen en dat hij door kan als een soort.
Maar dat vind ik bijvoorbeeld al regels die ik in eerste instantie anderhalf jaar geleden, zeg maar, niet zo zag. Dus dat is toch wel een andere manier van denken geworden. En wat ik ook begreep is dat de grote galeries, in plaats van echt enorme skyscrapers te bouwen in hoofdplekken als Hongkong of Singapore of Tokio of wat dan ook, dat ze nu gaan naar een model van kleinere, een soort kantoorachtige spaces waar je ook nog wat kan tonen. In bijvoorbeeld Parijs, ook in het rapport zie je heel goed van Basel dat Frankrijk heel erg aan het groeien is qua handel voor kunst. Mm. Dus het is nu eigenlijk nummer 4. Zie jij dat ook zo?
Ik zie het wel. Het is alleen, net als bijvoorbeeld nu, Houser en Weert opent nu weer in Monaco. Wat natuurlijk hartstikke leuk is voor ze. En maar Parijs is, ik ken bijvoorbeeld Tadeusz Ropak. En die vertelde dat hij 10 jaar erover heeft gedaan. Vanaf het moment dat hij in Parijs begon, tot hij het vertrouwen had van de Franse verzamelaar. Dus het is mensen, je kan het allemaal wel doen, maar je moet een hele lange adem hebben. En hetzelfde, wat Swerner begint in Parijs, maar in wezen neemt hij een Parijsgalerie over en houdt alles wat daar zat, dus de vorige eigenaar en al het personeel, in dienst. Maar er staat alleen een andere naam op de deur. Dus als je even wat verder kijkt dan ik geloof, god, hoe heet ze? Kom maar even nieuw. Maar er is een galerist uit Chicago. Komt oorspronkelijk uit Parijs, heeft een galerie in Chicago, begint nu weer een galerie in Parijs, maar kent de mensen daar al. Dus als je compleet out of the blue denkt, nu ga ik naar Parijs, dus net wat ik eerder aangaf, nu ga ik naar Londen. Je kan het doen, maar je moet een hele lange adem hebben. Het is niet automatisch dat omdat je in een grote stad zit met een grote kunstmarkt, dat je automatisch kunst verkoopt.
Nee, dus het is ook echt een kwestie van kijken van wie zijn de kopers eigenlijk? Want, en hoe gedragen zij zich op die markt? Want wie zijn de grote kopers in FIAC? Zijn dat de Fransen? Kopen die dan vooral bij Franse galeries? Ja of nee?
Ja, of ze gaan internationaal. Het is voor deze luisteraar waarschijnlijk ook heel herkenbaar dat iemand op Art Rotterdam, een buitenlandse galerie op Art Rotterdam, je koopt niet gelijk iets bij een galerie omdat die toevallig uit Londen komt en op Art Rotterdam staat. Dan ga je eerst 2-3 jaar een beetje de kat uit de boom kijken van wat is dat programma? Wie zijn die mensen? Is het serieus? En dan pas. Tenzij het aangeraden wordt van god, er zit een bepaalde kunstenaar, die is heel goed. Daar moet je even naar kijken. Maar ook dan heb je toch weer die introductie nodig.
Dus jij bent niet bezig om te kijken naar andere steden buiten Amsterdam en New York?
Nee, absoluut niet. Nee. Dus dat is inderdaad mede daarom. En plus omdat je denkt van je op een gegeven moment, je kan ook te groot, te snel gaan. Dus er is een ander voorbeeld van een collega die zit nu in Brussel en in Los Angeles en in, waar zit er nog meer? Parijs gaan ze nu open en dat is te veel. Dus want je kan als galeriehouder, je kan je niet in drieën opdelen. Dus dan moet je heel goed personeel hebben, dan moet je mensen partner gaan maken. En dan moeten de mensen die je partner maakt in de galerie, moeten ook vertrouwen hebben van de kunstenaar. En dus dat je het 1-op-1 gesprek met de kunstenaar blijft voeren, is het allerbelangrijkste.
En dan even de vraag over de kunstenaars.
Ja.
Is zoals je zelf zegt, van ik ben eigenlijk een soort manager van de kunstenaars.
Ja.
En hoe begeleid je ze dan? Want je geeft natuurlijk heel veel kunstenaars willen bij jou komen, juist vanwege de kansen die je biedt.
Ja.
Maar er is ook iets gaande, juist door het online bieden, zie je dat er ook heel veel mensen kunst zien tegenwoordig als een soort asset.
Mm-hmm.
En worden er het flippen, zoals we dat noemen, van kunst, is legio.
Ja.
Jij hebt een paar van de marktlievelingetjes, zoals we die noemen, in de stal, zonder dat je dat wist van tevoren.
Ja, er zijn er veel die, uiteindelijk gaat het erom dat je samen een soort plan maakt over solo tentoonstellingen, museale tentoonstellingen, goed gecureerde groepstentoonstellingen en dat je mensen daarin begeleidt. En op het moment dat ook bijvoorbeeld iemand als Caroline Walker had jarenlang allerlei galeries die heel graag met haar wilden werken. En we hebben op een gegeven moment altijd de boot afgehouden tot de juiste. Bijvoorbeeld nu in Londen gaat ze werken met Stefan Friedman. En dan is het opeens een hele goede klik. En dat is dan ook mijn vak om die connectie en die context, dus dat haar werk in de juiste context gezien blijft worden. En dus ze gaat nu bij Stephen Friedman in Londen worden vertegenwoordigd en naast mij in Amsterdam en New York.
Maar als we het nou hebben over Loy Hollowell,
ja.
Ik was erbij op het moment dat nog de laatste freeze,
ja.
Dat we in New York.
Ja.
En dat was in een week dat haar werk was in de verkoop bij jou voor een prijs van $50.000.
Ja.
En tegelijkertijd was er een evening sale bij Christie's en daar werd ze verkocht in diezelfde week,
mm-hmm,
voor meer dan $1,000. Ik geloof zelfs meer dan $2,000.
Ja, ja. Meer. Ja.
Ja. En dus de volgende dag stond er vanzelfsprekend een rij bij jou voor de deur op de beurs. Maar hoe ga je daarmee om? Het lijkt mij lastig.
Ja, het is niet lastig. Maar het is af en toe is het wel lastig dat als mensen boos worden of het echt niet snappen waarom ze niet hun werk direct kunnen kopen. En in wezen werk je met mensen.
Dus je gaat uit van een wachtlijst, hè?
Je gaat uit van een wachtlijst en vervolgens gaat het erom dat het voor iedereen beter is. En met name voor de kunstenaar. want dat is ons uitgangspunt, dat dat werk eerst in musea terechtkomt of bij hele grote verzamelaars die het niet gaan flippen op de veiling. En hoe kan een museum iets kopen als het niet te duur is? Op het moment dat we meegaan met elke veilingprijs, dan moet een werk nu tegenwoordig 8 ton kosten. En dat is niet zo. Het werk is inmiddels wel in prijs gestegen. Dus wat toen 50 was, is nu $200.000. En de wachtlijsten zijn niet verminderd, maar die worden eigenlijk alleen maar groter. Want mensen vinden dat alleen maar interessanter, maar dat is ook maar een heel beperkt segment van de markt. Dus het is ook niet zo dat iedereen altijd maar die veilingen volgt. En veilingen zijn, zeker voor iemand als Lowy, ook gevaarlijk. Omdat zo snel omhoog kan gaan, kan ook weer omlaag. En dan moet je als galerist erbij zijn om dat te ondervangen. En het was vroeger zo dat dan hadden mensen het over de 5-season artist. Dus iemand die 5 veilingseizoenen eigenlijk leuk meedeed. En inmiddels is het verworden tot de 1-season artist. En er zijn heel veel kunstenaars die het 1 seizoen heel goed doen op de veiling. En dan komen er 3, 4, 5, 6 andere werken achteraan. En dan vervolgens zakt het weer in. En dan het segment kopers die daarop let, gaan dan weer ergens anders kijken. En in wezen zijn die dus alleen maar bezig. En ik vind dat heel saai, want dan kan je net koopt dan een aandeel. Of weet je, dat is alleen maar. Kijk, kunst is ook meer een intellectuele investering vaak. En de kansen dat dit gebeurt, als je goed oplet en een goed ontwikkeld oog hebt, zijn legio. Want ik ken heel veel verzamelaars die een hele collectie hebben van alleen maar dit soort voorbeelden. Alleen gaat het daar om? Nee. Het is in wezen gaat het erom dat je gewoon kunst koopt omdat je het mooi vindt.
En denk je dat dit soort kunstenaars wel blijvend zijn in museaal?
Ja, omdat bijvoorbeeld Lowy heeft 6 solo-tentoonstellingen. Die opent volgende week een solo in het Long Museum. Het niveau van de verzamelaars van haar werk is dermate hoog dat ik weet dat dat blijft. En het is ook niet zo gek dat mensen zo fan zijn van haar werk, want dat gebeurt alleen maar als iets echt heel goed is.
Maar jij beschermt haar dus ook. Want ja. Je bent nu dan wel naar 200.000 gemiddeld dollar. Gegaan, dollar. Maar ik weet nog in haar tijd, dat was het, zeg maar 2018, meen ik. Ja. Ben je niet direct meegegaan met de prijsstijging.
Nee. Dus dat is echt langzaam, maar zeker. En op een gegeven moment, of langzaam, maar zeker. Dat is natuurlijk, dit zijn wel grote prijsstijgingen. Maar je bouwt het toch langzaam, maar zeker op. Ja.
Nou zijn bij die, in het afgelopen jaar zijn bij die beurzen ook, vind ik, wel transparanter geworden. Want omdat het via viewing rooms gaat, zie je een werk, maar daar staat ook meteen alle informatie bij, inclusief de prijs.
Ja.
Dus dat was daarvoor eigenlijk niet zo. Wat vind je van die ontwikkeling? Vind je dat prettig of juist niet?
Dat vind ik allebei. Ik vind aan de ene kant is het heel prettig. Aan de andere kant mis je. Mensen vragen wel van waarom staat de prijs er niet bij. En dat is eigenlijk de enige reden is om een conversatie aan te gaan. Omdat een kunstenaar is niet een uniek werk wat nooit meer. Eén schilderij is uniek, maar in de trant van is niet uniek. Dus het is iemand die werkt aan een oeuvre. En op het moment dat een verzamelaar zegt, oh, dat vind ik een mooie schilderij, maar het is verkocht. Of het is €100.000, dat is te duur. Dan verlies je eigenlijk een contactmoment, terwijl op het moment dat het er niet bij zou staan en je raakt in gesprek met iemand die geïnteresseerd is in de kunst, dan kan je wel zeggen, oh ja, maar deze is €100.000, maar deze is werk vanaf 20. Of deze is verkocht, maar er komt een solo aan in september. Dus de snelheid die zo'n online viewing room met prijzen creëert, is aan de andere kant ook waarom het niet helemaal ideaal functioneert voor de kunstenaar of de galerie.
Dat begrijp ik. Ik had alleen ook een eerdere podcast met Mitty Heide.
Ja.
Hè, dus specialist bij
Philips.
Ja, chair bij Philips. En zij zei dat zij merkte dat door de online veilingen er ook een hele nieuwe groep is aangetreden. Veelal jongeren die zeg maar gewend zijn om van achter een scherm te kijken en ook te beoordelen en ook een knop te drukken om direct te kopen. Maar die zich ook prettiger voelen omdat ze zich anoniem kunnen aanstellen. Dus die kunnen zich anoniem aanmelden en die hoeven niet, weet je, allerlei hoogdravende dingen te doen. Mm-hmm. Dus dat is een beetje in tegenstelling tot dat wat jij nu zegt.
Mm-hmm. Ja, maar dat is vanuit veilingen gedacht. En veilingen die vaak wordt een werk op een veiling laag aangeboden. Dus je ziet dan om mensen te lokken, om te gaan bieden en dan in die biedingsstrijd mee te nemen omhoog. Dus dat is een hele andere tak van sport. En dan vaak is iets op de veiling is al bekend. Dus er zijn al mensen die bijvoorbeeld een Dana Schuetz willen kopen die er bij de galerie niet tussenkomen door de wachtlijsten. En dan op de veiling denken, ik kan nu anoniem en prima en veilig en snel bieden.
Maar ik kan me ook voorstellen, zeker voor de volgende generatie, maar dat voor mijn generatie eigenlijk ook, is dat als je iets wil hebben en je komt elke keer tegen een wachtlijst aan, dat dat echt wel irritant is op een gegeven moment.
Heel irritant.
Ja. Ja. Ja, is dat een kwestie van gewoon meer gaan aanbieden? Niet zozeer van die kunstenaar, maar meer kunstenaars?
Nee, maar het is wel, als je als verzamelaar altijd tegen de wachtlijst aanloopt, kan je ook afvragen waarom. Dus je zou ook, kijk, het is wel zo dat bijvoorbeeld in Amerika het doneren van werk heel aantrekkelijk is voor een verzamelaar, omdat het volledig fiscaal aftrekbaar is. Dus je kan en daar heb je ook heel erg het principe van buy one, give one. Dus als je werk wil kopen van een heel gewilde kunstenaar, dan wordt dat heel vaak voorgesteld. En zeker als het nog niet heel duur is. Dus als een schilderij 25.000 euro kost, dan komt het vaak voor dat een verzamelaar dat aanbiedt zelf. Zegt, weet je wat, ik geef er één aan een museum en dan mag ik er één kopen. En dan kom je alweer een stuk dichterbij de jumping the waitlist, zoals dat heet. Dan zeg ik, wil gewoon iets kopen, ik kom hier nooit, maar ik wil alleen die ene kunstenaar en alleen dat ene werk. Ja, en sowieso, dat is natuurlijk lastig.
Ja, het zou een mooie methode zijn om de kunstmarkt hier ook weer verder te brengen. Nou is het zo dat we in nog een tijd zitten van enorme disruptie. En dat juist dit soort dingen als wachtlijsten of de intransparantie wordt opgeheven door de komst van blockchain en NFT-kunst. Zoals we net hebben gezien, Beeples, Everydays, The First 5000, die voor 63,9 miljoen is verkocht bij Christie's. Dollar. Nu hebben we iedere keer binnen de podcast een vraag van iemand direct aan jou. Dit keer is dat Miel van Helsdingen. En Miel van Helsdingen is founder en directeur van Museum Next in Amsterdam-Noord. Het enige museum voor kunst en technologie in Nederland. En zij verzamelt zelf NFT's. Zij wil heel graag als een soort tijdsdocument juist die NFT's hebben, die in wezen een bezit is, dat voor iedereen al te zien is. Want op internet, of in ieder geval in de crypto world, kan iedereen het zien. Toch ben jij eigenaar. Het is allemaal een totale omwenteling van transparantie, omgaan met kunst, noem maar op. Ik wil je graag deze vraag laten horen.
Kijkend naar de huidige technologische ontwikkelingen in de kunstwereld, hoe zie jij de rol van de galerij voor je in de toekomst? En ben je geïnteresseerd in het verkopen van digitale kunst ofwel vertegenwoordigen van digitale kunstenaars?
Nou, twee vragen. Jorg, vertel het maar.
Nou, goede vragen. Het is in wezen momenteel natuurlijk zo, omdat het allemaal heel nieuw is, dat iedereen, er zijn heel veel mensen op specifieke platforms nu NFT's aan het maken en verkopen. Mijn gedachte daarover en van veel kunstenaars is dat toch eerst naar meer gecureerd platform zou moeten gaan. En wat is een digitale kunstenaar, dat weet ik niet. Want volgens mij kan iedereen, een schilder of een beeldhouwer kan ook een NFT maken. We hebben net het voorbeeld gezien van Urs Fischer. Een multimedia art kunstenaar die via Loïc Grozer, via Fair Warning, een NFT verkocht. En de estimate was $1,000 to $2,000. En dat ding ging voor $100,000. Meer als een soort, als een grap, denk ik eigenlijk. Maar het is wat is een NFT? Wat is de kwaliteit van de kunst die erachter zit? En dus op het moment dat je een nieuw platform creëert, eigenlijk gecureerd zoals een kunstbeurs. Dus bijvoorbeeld Basel of Freeze of een FIAC, waarin je een ballotage zou moeten gaan van oké, wat is de kwaliteit of van wie is dit wat wordt aangeboden, dan denk ik dat je naar een heel interessant platform gaat, want in wezen is dit niets anders dan videokunst in oplagen. Op het moment dat je een conceptual videofilm van Bas-Jan Ader koopt in een oplage van 5, is dat wezenlijk niets anders dan het idee van bezit, dat je editie nummer 1 van 5 hebt, is wezenlijk niks anders dan een FT op je telefoon hebben staan. En alleen, momenteel is alles een FT en dat is niet werkbaar.
Maar wat je eigenlijk zegt is, ik ben geïnteresseerd en je ziet de vernieuwing.
Mm-hmm.
Aan de andere kant zeg je van, omdat het nog zo aan het begin staat, is het nog niet duidelijk waar het naartoe gaat, wat de kwaliteit zal, wat het zal bepalen.
Mm-hmm.
En wie dus de spelers gaan worden. Is dat
Nou, momenteel is de kwaliteit er nauwelijks. Dus er zijn natuurlijk wel kunstenaars die al heel lang en vroeg met post-internet en met digitale kunst bezig zijn, die hele mooie dingen maken. Je kan als kunstenaar ook zien dat een beeld wat je had willen realiseren, wat nooit mogelijk gaat zijn om door de kosten van de productie of noem maar op, die kan je digitaal natuurlijk prachtig renderen en dat kan je verkopen. Ik moest ook denken aan, weet je nog, de Wu-Tang Clan, die hadden een cd opgenomen, daar drukte ze maar één exemplaar van af. En die werd verkocht voor heel veel geld, maar dat was eigenlijk de originele NFT. Ah, ja. Al was het wel echt een ding, het was wel echt een cd. Nou, dat is in dit ook, ja, het is het idee van bezit, maar hoe je dat ooit kan verkopen. En dat is het interessante, sorry nog heel even, dat je het idee momenteel van NFT's is puur alleen op geld gebaseerd. Dus het gaat er nu alleen maar om, iedereen die het nu koopt, wil winst maken. Dus er is ook, als je die platforms een beetje volgt, dan zie je dat ze continu gekocht en verkocht. En als dat eraf gaat, je moet toch op zoek niet naar de mensen die alleen maar snel geld willen verdienen à la met bitcoins. Maar je moet toch terug naar waar is een verzameling, wat is een verzamelaar die iets wil hebben van een kunstenaar en een bepaald idee.
Nou, vind ik het, eerlijk gezegd, maar dat is een heel ander onderwerp, ben ik het daar gewoon niet helemaal mee eens. Nee, ik zie wel degelijk echt hele serieuze kunstenaars. Alleen de manier waarop kunst wordt gemaakt en de manier om er naar te kijken is een totaal andere dan wat we gewend zijn. Ja. Ik vind ook het idee dat het vast ligt in een blockchain en dat daar een soort smart contract aan vast zit, waardoor er ook weer à la het volgrecht, maar dan veel directer, veel automatischer geld terug kan komen. Daar kan je ook nog met musea dingen mee doen. Het geeft een veel bredere mogelijkheden dan ik dat zie binnen de videokunst. Maar nogmaals, dat is, we staan
aan. Nee, er zijn zeker goede kunstenaars mee bezig nu, absoluut. Ja. Maar het is nu te divers en als je ziet wat er geveild wordt en Beeple, dat sloeg nergens op.
Nee. Maar goed, dat is jouw mening.
Dat is mijn mening.
De volgende vraag van Merel was, dat, nou, stel nou dat het weet je, de chaos zich zoals eigenlijk met iedere nieuwe stroming. Hè? Mm-hmm. Met de Chinezen in 2006 hebben we precies hetzelfde gezien. En met fotografie in de jaren 80. Weet je, alles is heel breed, chaotisch. En op een gegeven moment komt daar een soort zeef doorheen, heb ik het idee. En dan gaat het kaf zich van het koren scheiden. Maar stel dat nou gebeurt, zou jij er dan voor in zijn om ook dergelijke crypto-kunstenaars in je stal op te nemen?
Nou, alleen als een kunstenaar echt goed is en binnen de rest van het programma past. Dus dat heeft eigenlijk niks met de techniek te maken. Dus of iemand nou fotografeert of schildert of NFT's maakt, dat maakt niet uit. Maar als de kunst maar past binnen het programma en binnen de context van de galerie, dan zeker.
Want er is ook een theorie dat, omdat zeg maar de kopers van nu, dat is eigenlijk de komende generatie, hè? Dus de jongeren die gewend zijn om van achter hun scherm te kijken, die al ook het gedurfd hebben om al vroeg in bitcoins te gaan, of in ieder geval cryptomunten. En die dan daardoor een heel eigen manier van kopen hebben. En ook op een andere manier in die crypto-wereld die naast de reële wereld staat, daar te zitten. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar zij gaan het wel voor het zeggen krijgen, want dat is de komende generatie. En als het nou zo zou zijn dat die crypto-wereld doorgaat, maar dat zich vermengt als een hybride vorm met de reële wereld, dan heb je ook kans dat zij vanuit die kant ook weer naar de fysieke kunst gaan kijken. En dat je op die manier wel weer een heel nieuw publiek creëert. Is dat?
Nee, is nu al zo, toch? Er was de koper van Beeple heeft een Basquiat gekocht en een Warhol.
Ja, het is een duo, hè? Het is een
graag maar dat las ik toevallig hoor in Bloomberg. Dat die mensen dus inderdaad een crossover hadden, de rest van de veiling bekeken. En of van die veilingen zijn gaan bekijken en nu ook Basquiat zijn Warhols kopen.
Ja, dus alleen is dat dan de top, zeg maar. Want die hebben dus ook voor ook al was het in cryptomunten, die 63 miljoen afgetikt. Alleen die moesten wel de commissie voor Christie's in dollars gaan.
Maar gedaan. Ja.
Alleen, ik denk dat we dan ook het wel weer hebben over het puntje van de piramide. Er zijn daaronder op verschillende platforms wel degelijk heel veel jongeren die ook bezig zijn om voor veel minder geld, of in ieder geval in waarde, kunst te kopen. Mm. En dat zijn de mensen die je misschien ook weer terug kan krijgen naar de kunst zoals die nu. Ja, de oude wereld, zoals zij het noemen.
Nou, dan kom je terug op wat ik eerder zei. Wat ik denk is dus dat je dan toch meer naar gecureerde platforms moet om een bepaalde kwaliteitseis erin te krijgen, want die is er nu niet. En om die, en als je als ze echt alleen maar op van die aparte platforms NFT's blijven kopen en verkopen, dan blijft het heel geïsoleerd.
Ja.
Dus die wereld is zo groot en er zijn zoveel van die sublagen in de kunstwereld. Dat is ook heel goed. Dus daarom spreek je ook nooit van één kunstwereld. Er zijn er honderden. En, ja.
Dat is zeker zo. Maar dat we ook in woelige tijden zitten, die in de tijden van disruptie weer van allerlei nieuwe dingen, stromingen en klantenkringen en alles bij elkaar hebben gebracht, dat is wel voor zeker.
Ja.
En ik vind het ontzettend fijn dat je hier was om even jouw inzichten, en zeker in de van de nationale wereld en de internationale wereld aan ons te vertellen. Daar dank ik je zeer voor. Dan hebben we altijd nog een laatste vraag, en dat is of je een tip kan geven aan onze luisteraars.
In wat voor hoedanigheid? Over het kopen van kunst? Of over de,
In deze tijd.
In deze tijd.
Ja.
Zeker zelf naar een afspraak maken met de galerie. En gewoon eens wat langer met de galeriehouder praten. En niet alleen maar komen voor de tentoonstelling die daar en dan te zien is.
En denk je dat sommige mensen vinden het lastig omdat je een afspraak maakt en dan ben je met z'n tweeën, drieën in een grote ruimte.
Mm-hmm.
En dan hebben ze het gevoel, we moeten iets. Kan jij daar ook nog iets over zeggen?
Nee, dat is nooit zo. Het is meer van, het is juist heel leuk voor een galerist om wat meer over een programma te vertellen. Dus niet alleen maar wat er dan daar hangt. En anders nodig mensen thuis uit. Dan ziet iemand ook wat er al hangt en wat er misschien goed bij kan passen.
Nou, wat een goed idee.
Ja.
Dat is leuk.
Zoals dit.
Ik nodig je hierbij graag uit.
Ja.
Goed, Jorg. Heel veel dank en ik wens je alle succes.
Dankjewel.